Oudsten hebben ons naar voren gebracht dat een heel belangrijke fase is voor en de aandacht wordt geschonken aan discipelschap. Voor mij is discipelschap een, toch wel een relatie creëren. Het maken van een relatie. Er zijn verschillende vormen in een relatie. Bijvoorbeeld ik en mijn vrouw in het huwelijk. In de zaak. Zakelijke relaties. Ook vrienden, familie, allemaal verschillende relaties. En die relaties die verdiepen zich naarmate je meer bij elkaar komt. Of elkaar meer ziet. En dat je die relaties onderhoudt. Daar moet je tijd in investeren. Tenminste, dat vind ik. En je kunt natuurlijk onmogelijk aan iedereen zoveel tijd geven dan dat je dat met enkele om je heen hebt. Een van de belangrijke relaties is natuurlijk ik, wij met de Heere God. En je zou zeggen, de Bijbel is dan het handboek voor die relaties. U zult ontdekken dat de Bijbel ongelooflijk veel het heeft over relaties. En het met elkaar omgaan. En ik wil daarom ook twee stukjes uit de Bijbel lezen. Het eerste stukje is uit Prediker, hoofdstuk 4. En het tweede stukje is Lucas 10, vers 29 tot en met 37. Dus de eerste is Prediker 4. En ik begin bij 7. Ik heb zoals u ziet een nieuwe Bijbel. De herziende Statenvertaling. En daar staat iets anders zoals ik het in de Statenvertaling gewend ben. Dus ik ben extra oplettend geworden. En daardoor spraken mij ook wat dingen aan die ik voorheen wel wist, maar opeens komt daar iets weer naar boven. Dus ik spreek nu dus uit de herziende Statenvertaling. En ik begin bij vers 7. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of een broer. En toch komt er geen einde aan al zijn zoeken. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het, voor wie top ik mij af? En laat ik mijzelf het goed ontbreken? Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid. De Statenvertaling zegt ijdelheid. Het Hebreeuwse woord voor ijdelheid, als je het vertaald, betekent zeepbel. Dus ik vond dat eigenlijk een mooie gedachte. Dus als u ijdelheid hoort, dan moet je aan een zeepbel denken. Je prikt erin, weg. Wij denken dat het heel groot is, weg. Een zeepbel. En dat zegt hij eigenlijk, vluchtig en treurige bezigheid. Maar dan komt hij. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zoeken. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind, maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte, maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de een overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Dit is het eerste gedeelte. En als je je ogen de kost geeft, ik ga me eerst even hierover prediken, dan gaan we daarna naar Lucas. Als ik hier dan lees en dat je als het ware je ogen een beetje goed de kost geeft, dan zie je dus dat de prediker goed observeert. En hij zag er één. En die één die had geen vriend. Hij had geen broer. Hij had geen kind. Hij had niemand. Hij werkte, staat hier ook. Er was niemand met wie hij zijn rijkdom kon delen. Daar moet je even over nadenken. En de Heer zegt, als jij doorgaat en je wil constant maar bezig om geld te verdienen, geld te verdienen, geld te verdienen, geld te verdienen. En maar rijk worden, en maar rijk worden. Voor wie zoek je, zegt dan de prediker. Dat is ijdelheid. Waar ben je mee bezig? Geen relatie van hart tot hart. En als je dat goed observeert, zijn er heel veel mensen die zijn eenzaam. Ongelooflijk eenzaam. En nog erger wordt het als er niemand is die belangstelling voor je heeft. Dan sta je werkelijk ongelooflijk alleen. Er is niemand die dus de gevoelens die je in je hart wel degelijk hebt, dat er niemand is met wie je dat kan delen. Je voelt je ongelooflijk alleen. God ging ook naar de mens toe. Ik heb me dat nooit zo helder gezien dan na het lezen van dit gedeelte. God was één. God had een relatie in zichzelf. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En toch, het is niet goed, zegt het begin van de Bijbel, dat de mens alleen zijn. En God zoekt op en komt naar deze aarde. En het merkwaardige is dat God toen sprak met Adam en met Eva en dat was een heel goede relatie. En op een gegeven moment komt God weer naar de tuin, de Hof van Eden, en Adam en Eva horen hem aankomen en ze verbergen hem, zich voor hem. Er is iets gebeurd. Dat komt ook in relaties voor, dat het stuk gaat. En God zegt, Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? En dan komt hij wel tevoorschijn. En we weten wat eenzaamheid dan geeft. Als je de relatie met God er al niet is, dan verbreekt dat. In angst. Maar ook hebben Adam en Eva toen moeten zien dat hun twee kinderen onmin met elkaar kregen. En notabene dat hun ene zoon, Kain, de andere zoon dood. Realiseer je dat eens? Het is verschrikkelijk. En God zoekt op. Vandaar dat de andere les hier, van eigenlijk vanaf vers 9 in Prediker begint. En die zegt, twee zijn er meer dan één. Die ander is dan voor mij God. Zo lees ik dat woord en dan is die ander voor mij God die mij helpen wil. Dus een van de belangrijke dingen die u en ik ons eigen moeten waken is dat we het alleen niet kunnen. Sommigen denken we dat, maar we moeten tot een situatie komen dat we moeten erkennen, ik kan het niet alleen. Je kunt vastlopen. Je kunt vastlopen in je huwelijk. Je kunt vastlopen dat een kind zijn vader niet heeft, zijn vader niet ziet. Soms zien mensen vaders die geen vaders willen zijn. En soms zie je vaders die niet eens meer aanspreekbaar zijn door de drank of door wat dan ook. Er is geen relatie mogelijk. Er is niet een vader waarmee je nou eens goed kunt spreken. Je mist het. En we zien het om ons heen. Ik spreek niet alleen over wat dichtbij komt, maar ik spreek ook van wat ik om me heen zie. Worstelingen, alleen zijn. Er is niemand die om je geeft. Dat is Prediker 4. En dan staat er, twee zijn beter dan één, want samen krijgen ze een goede beloning voor hun zoeken. Het bewustzijn dus dat je geholpen moet worden. En er is een andere vader met een hoofdletter V. Dat is God. En die komt naar je toe. En die wil een relatie. En als je zo ver bent dat je zegt, Heer, ik wil geholpen worden. Ik kan het niet alleen. Dan komen we bij de tweede les. En dan ga ik met u lezen dus Lucas 10. Dat wil ik met u lezen. De bekende geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Ik lees maar vanaf vers 25. En ziet, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken, uit te dagen. En hij zei, meester, wat moet ik doen om een eeuwig leven te beërven? En de Heer Jezus zeide tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zeide, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zei tegen hem, u heeft juist geantwoord, doe dat en ge zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zeide, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers, die hem de kleren uittrokken en hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood liet liggen. Toevallig kwam er een, dat lees ik ook niet eens aan, maar dat sprak me wel weer aan, toevallig, toeval, toevallig zeg, dat zie ik hier. Dat zit hem ook aan denken. Dat staat van allebei. De barmhartige Samaritaan had een doel. Deze twee mensen toevallig. Is dat zo? Even de nadruk op. Voor de rest niet, ga gewoon even door. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij bij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo, toevallig dus, ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant, ging hem voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in de buurt, in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe en verbond zijn wonden. En goot er olie en wijn op. En hij tilde hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar de herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tegen hem, ga heen en doet gij even zo. Tot zover dit schriftgedeelte. Hij komt dus naar jou toe. Jezus Christus had een doel, want voor mij is de barmhartige Samaritaan natuurlijk heel duidelijk. De barmhartige Samaritaan, Jezus Christus, onze Heer. En hij zoekt de mens op in ellende. De Heer Jezus had een doel. Heeft u een doel in uw leven? Moet maar eens over nadenken. Een doel. Wat is mijn doel? Wat is de zin? De levenszin van mijn leven? Op zich is dat heel goed om daar stil bij te staan. De Heer heeft dus inderdaad wel een reisdoel. Want dat zie ik ook bijvoorbeeld bij Johannes 4. Bij de Samaritaanse vrouw. Hij moest door Jeruzalem. Nee, door Samaria gaan. Dat is iemand die doelbewust weet wat hij doen moet. Dat komt omdat je doelgericht bent. Zoals we vanmorgen, waar Rens mee begonnen is, zo zoekt dan datgene wat boven is. Want dat is degene die ons leven wil sturen. En de Heer Jezus moest er doorheen. Waarom? Om deze vrouw, die Samaritaanse vrouw, te wijzen op het levende water. Op haar levensbron. En zo willen wij en moet ik en u op die levensbron wijzen. waaruit ik mijn leven punt. Hij komt dus naar je toe. En dan zien we dus dat er iets gebeurt. Hij gebruikt wijn en olie. Nou, vanuit de Bijbel is wijn een beeld van vreugde. We hebben het over vreugde gezongen in het lied. En blijdschap. Olie is een beeld van de zalving van de Heilige Geest. Dus wat ik hier zie, is een Bijbelse leerschool dat de Heer bezig is om onze wond te genezen met vreugde en met zalving van de Heilige Geest. Hij verbindt de wonden. In de Griekse grondtekst staat wonden, staat het woordje trauma. Trauma. Dus verbinden van wonden, het verbinden van het trauma. En dan zie ik daar op die weg dat ezeltje staan in plaats van de traumahelikopter van de VU. Maar in wezen is het hetzelfde. Trauma is een heel wijd begrip. Het is niet alleen maar wonden. Je kunt zo in een depressie zitten, dat kan ook verwonden. Dat kan ook pijn doen. Je kunt pijn gedaan zijn in het verleden. En dat verleden komt je tegemoet. Ik zat naar Pauw te kijken en daar was Anita. En Anita, dat is een presentatrice en die laat zich weer opnemen. Maar nu niet alleen voor alcohol, maar vooral ook voor verslaafden. En ze ontmoeten daar ontzettend veel mensen. En ze zei, achter elk opzet, of je nou verslaafd bent, of dat je nou verslaafd bent aan drank, of als je nou verslaafd bent aan drugs, of cocaïne, of wat dan ook, er zit altijd een reden achter. En dat betekent dat mensen in de pinari zitten, in de put zitten, in een trauma zitten, doordat ze iemand iets in het verleden hun aangedaan heeft. Dus die rovers, die daar dus uiteindelijk ook waren en deze man in elkaar sloegen, kunnen ook mensen zijn die verwondingen hebben aangebracht in een jonge levens van mensen. Iedereen heeft een stuk geschiedenis en wordt bepaald door dat stuk geschiedenis. Trauma. En kun je zeggen, ik sluit me daarvan af. Nee, het is de reden waarom er dingen gebeuren. En God wil in die trauma's als het ware komen en wil zijn geest geven en wil zijn vreugde, vrede en blijdschap geven. Die alle verstand te boven gaan. Maar je moet bewust zijn van het feit dat je het niet alleen kan. En dat je dus iemand nodig heeft. Hij legt je op de ezel. Hij loopt naast je, want de hulp gaat verder. Hè? Waar gaan ze naartoe? Naar de herberg. Dat is de gemeente. Misschien komt u morgen iemand tegen. Waar ga je hem naartoe brengen? Ik las het laatste boek. En toen werd er een broeder, het was een Amerikaanse voorganger, die werd gebeld door een broeder uit zijn gemeente. Hij zei, broeder, ik heb iets geweldigs ontmoet. Ik heb iemand ontmoet en die had honger, want hij was helemaal in de put. En ik heb hem de Heer Jezus willen verkondigen en dat heb ik gedaan. En ik had vrijmoedigheid om dat te doen. En nu wil ik vragen of u hem verder wil helpen. Nou, zei die dominee die het hoorde, fijn broeder dat de Heer deze man op uw pad gebracht heeft. Ik zal voor u bidden dat u hem verder mag leiden. Ja. En echt, ik bel je morgenavond terug om eens te weten hoe je ervaring geweest is. Soms bepaalt deze voorganger nu bij de Heere heeft toch jou deze doen ontmoeten. Ja, dat is waar. Ik heb het vele malen, ik beschiet me nu iets in de gedachte. Het is een prachtige voorwensel natuurlijk, die geschiedenis van die barmhartige Samaritaan. Er staan wel eens mensen langs. Die hebben pech, toch? Ja, en wij denken altijd van, busje komt zo, ANWB komt zo, zjit. Druilige regen, busje komt zo, zjit. En ik kwam van de spreekbeurt terug, zonnige dag. En daar zat, toen ik afdraaide, aan de kant lag zijn auto. van het merk Lada. Oké. Hij zat, ik geloof 3 of 4 kinderen en huilen, verschrikkelijk huilen. En ik reed dus ook erop en ik zeg, kan ik u helpen? Toen zegt hij, meneer, u bent de eerste die in 2 uur dit zegt. 2 uur heb ik zien staan. En u weet wel hoe dat gaat, hè? Dan zit je dus in een auto en dan zit je 2 kinderen te huilen. En die moeder die troost die kinderen en ach, moet je nou toch zien. Ik denk dat die Jan heet, die bestuurder Jan, moet je nou toch kijken. Ach. Jan, het is groen, rijden. Maar je staat niet uit. We doen niks. Wat zou de Heer daar nou mee willen zeggen? God, het is nou toch ook toevallig dat ik hier sta en dat zo zie. Je gaat er met een grote boog omheen. Dus ik stap uit, ik zeg, kan ik u helpen? En ik zat bij mezelf te denken later, als ik nou een spreekbeurt had te vervullen, had ik daar ook uitgestapt. Ik kwam terug van het spreekbeurt, dus dat had ik ook kunnen doen. En dan had ik gezegd, nou ja, het busje komt zo. Dat is de eerste. Het tweede zegt, ja, hij zegt, wegenwacht. Ik zeg, heb je de wegenwacht? Ja, zit hij, maar het is zo druk met dit warme weer. Ik zeg, nou ja, ik zeg, waar woont u? Nou, hij zegt, ik woon in vlakbij Meidrecht. Ik zeg, nou, dat is dan niet toevallig, maar ik ga die kant op. Ja, zegt hij, ik woon iets verder in Waverveen. Ik zeg, nou, oké, geen punt. Dus ik heb hem aangesteld, ik zeg, mijn touwtje is niet zo sterk, dus als jouw vrouw en kinderen nou bij mij in de auto komt en jij gaat sturen, dan rijden we hem naar Waverveen. En we hebben hem gereden en de kinderen die waren natuurlijk weer, kwamen weer gelukkig bij en nou, we waren in Waverveen. En toen zei hij, ik vind het zo heerlijk dat u me geholpen hebt. En ik heb de Heer daar heel erg dankbaar voor, mag ik me even voorstellen, Hans Liberton. Nou ja, we kennen heel veel liederen, heeft hij geschreven, ook in de gele bundel. Hij kent de Heer en we hebben elkaar, eigenlijk was heel lang geleden natuurlijk, want de kinderen die zijn nu zo, maar heel bijzonder. Maar wat ik me afvroeg bij dit lezen, ik heb het briefje, waar heb ik het briefje? Ja. Ik lees het al een tijdje, schoonmakers gezocht. Juist, emmertje komt zo. Dweiltje komt zo. We zijn vrij en dankbaar dat je het met elkaar kon doen. Maar onze ouderen, ja, langzamerhand komen daar de gebreken. En dan kunnen ze niet meer en moeten dat, terwijl ze zich er dan verantwoordelijk voor voelen, moeten ze nee zeggen. En jij zal zeggen, nou ja, 1 keer per maand die zaal. Nee, ik heb het al zo druk. Ik wou u eens vragen. Ik zit soms ook in die hele vraagstelling van deze barmhartige Samaritaan. Is het toeval? Of moet ik hier nou antwoord op geven? Kan ik zeggen, ik kan 1 maand... Nou ja, als ik het niet overdag doe, doe ik het gewoon 's avonds. Ga ik gewoon 1 serie missen op een avond, op een televisie of zo. U gaat dus hier de stoelen. Vind je het toch leuk dat je op een schone stoel zit, of niet? Ja. En u zegt, nou ja, dat is voor vrouwen. Nee jongens, dat kan ook voor ons zijn, hè? Ik noem maar iets hoor. Ja. Waarom? Ik denk dat dat kan gebeuren. Ik heb eens later mijn moeder een verwijt gemaakt dat zij, door een auto-ongeluk ben ik 17 meter uit de auto geslingerd, maar mijn moeder niet. En die heeft ongeveer 5 ribben gebroken. Hier een grote snee in. En die kon niet meer in, die moest liggen. Mijn vader en mijn broer hadden de zaak. En mijn vader zei, Hallie, jij koken. Ja. Dus ik aardappeltjes schillen. En hij zegt, we willen wel soep 's avonds, maar niet uit een pakkie. Langzamerhand heb ik leren koken. En ik heb wel gezegd, nou, bedankt Baken, had het niet eerder gekomen. Want als zij opstond, brak ze er weer twee. Dus het heeft heel lang geduurd. En toch voelt dat als tegenstand. En dan plotseling komen daar mensen en die zeiden, Henri, wij schillen de aardappeltjes, wij zetten het klaar. En dan denk ik, dat is toch wel weer bijzonder dat de gemeente van mijn moeder haar is gaan helpen. En mij heeft geholpen om het werk te verzachten, te verlichten. Nou, dat is voor mij ook een mogelijkheid dat er mensen zijn, en we hebben het gehoord in de gebeden waarvoor we bidden, dat soms mensen een trauma hebben. En het kan best wel eens zijn dat de Heer tegen jou of tegen iemand van ons of u zegt, ga er nou eens naartoe. Word het bewust in het vragen van Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En weet u wat ik zo heerlijk en zo bijzonder vind is? Dat de Heer zijn zorg ook geeft. Want wat zegt hij? Me nooit opgevallen, maar ik ga even terug. Hè? Hij brengt het op zijn rijdier en zijn eigen... Hij heeft het wat anders, want hij had een ander doel misschien. Hij was op weg, maar hij kwam deze tegen. En dan zeg ik ook, hier zit een les in. Want, wat staat er? Hoeveel gaf de barmhartige Samaritaan nou aan de waard? 2 penningen. En dat vind ik het bijzondere weer. Door het woord kennen weet ik dat 1 penning een loon is, een dagloon is voor een werknemer. Toen zag ik 2 dagen. Toen dacht ik, hé, dat is mooi profetisch, hè? Voor 1 dag 1000 jaar, 2 dagen 2000 jaar. En wat zegt de Heer? Wat helemaal niet van pas is. Maar als u het niet redt, dan kom ik terug. Een van de weinige teksten in de Bijbel waarin staat dat de Heer zegt, dan kom ik terug. Nu geestelijk kun je ook zeggen, wat zou dat nou betekenen, die 2 dingen? De herberg, dat is de gemeente. De waard, dat is iemand die persoonlijk dus uiteindelijk zorg gaat dragen voor deze man. Want hij redt het niet alleen. Dat is discipelschap. En dan gaat het door. Je hebt namelijk in je leven dus een relatie nodig. Waarom? Omdat je het nogmaals niet alleen redt. Het hoofddoel van je relatie is hem zoeken. Zoek hem in geest en waarheid. Dat zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw. En dat betekent voortaan dat jouw leven een doel krijgt. En dat jouw leven, uw leven, een betekenis gaat krijgen. En dat de Heer kan zeggen, zorg voor hem. Zorg voor haar. Draagt zorg. En wat je nodig hebt, dat heb ik je gegeven. En wat je nood ziet, dan zeg ik, hé, wat is dat toch bijzonder, dat dan herberg, onderhoud in een relatie. Wat heb ik voor die relatie in geestelijke zin nodig? Nou, die 2 dagpenningen zou ik ook zeggen, zou het kunnen betekenen dat wat de Heer nu gaat vertellen. Want nu komt Maria en Martha. Mijn dochter zei gisteren, pap, nu moet je stoppen. Ze vroegen me waar ik over zou spreken. Toen zei ik, pap, nu moet je stoppen. Dat is meer dan genoeg. Andere dochters zeiden, nou ga nog maar even door. Dus ik begon met Maria en Martha. Ik zeg, is me dat nooit opgevallen? Maar Maria, daar staat er, dat was voor het onderwijs nodig. En daar staat er in vers 39, en ze hadden een zuster die Maria heette. Die ook aan de voeten van Jezus zat. En naar zijn woord luisterde. Een van de belangrijke dingen in een relatie is luisteren. Dus mijn relatie met mijn vrouw is... Ja. Ik bedoel, ik meen dat onze broeder Jacob van het Zand het zei, of ander, die zei op een gegeven moment dat zijn vrouw een brief had geschreven. En hij zei ook van een persoonlijk gesprek, want er is iemand in nood. Zonder het adres erop, toen zette hij het adres. En toen zag hij zijn eigen adres. Toen zegt hij, wat is dit? Ja, zegt zijn vrouw, hoe moet ik het anders zeggen dat ik in nood ben? Het ging niet over de broeder zelf natuurlijk, want dan zou je gaan zeggen, broeder van het zand, broeder van het zand. Nee, hij gaf het als voorbeeld. Er zijn sommigen die zich niet kunnen uiten. En toch moet je het zeggen. En als hij dan vroeg op is, dan ligt er op zijn kussen een papiertje, wil je voor me bidden? Is die relatie zo goed dat je kunt uiten met je eigen man en dat je dat doet door middel van een briefje? Is daar sprake van een relatie? Nou nee, maar soms moet je je kunnen uiten. Moet je kunnen delen. Moet je je trots laten zakken. Om eens te zeggen, ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik heb je nodig. En dat is de realiteit van waar we in, nou, in deze wereld ook om ons heen, maar ook in, soms in ons eigen leven mee zitten. En weet u wat daarvoor belangrijk is? Luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Luisteren naar zijn. Is me ook iets opgevallen. Ik pakte de concordantie en ik zocht op aan zijn voeten. En Maria ligt 3 keer aan de voeten van de Heer Jezus. Weer wat geleerd. Bent op gaan zoeken. De eerste keer is hier, om naar het woord te luisteren. De tweede keer is in Johannes 11. Om haar pijn aan hem mee te delen over het overlijden van haar broer. En de derde is om hem te loven, te danken en te aanbidden en ze zalft zijn voeten met olie. En toen dacht ik, Heere, dat is het eigenlijk. Ik heb uw woord nodig en ik wil iets delen. En vandaar ook dat, maar daar ga ik nou niet over door, hè, want twee dochters zijn, nou moet je stoppen. Ik zeg, ik ben blij dat ik de leiding van Gods geest heb. Ik zal naar de tijd kijken. Als de tijd nog over is, ga ik door. Dat doe ik nu niet. Want in Lucas 11 gaat het over het gebed. En dan vragen de discipelen aan, voor een goede relatie is het dus luisteren en spreken. Maak het maar de Heer bekend. Dat is bidden. En weet u wat zoiets geweldigs is? Dat die discipelen zien gewoonten van de Heer Jezus. En een van de gewoonten is bidden. En wat zegt die discipel dan? Heere, leer ons bidden. Dat is nou die persoonlijke relatie die wij, u, ik nodig hebben. Meer dan we denken. En dan gaat, als ik lees, dat woord voor me lezen. Een leven. En komt het dichterbij. En dan zie ik een Maria en een Martha, die zie ik dienen. Maar Martha, soms moet je je bezem even neerzetten. Geen kritiek op Martha. Maar, zegt de Heer, zij heeft wel het goede. 1 ding wil ik je wel zeggen, zij heeft het goede gezocht. En dat is het woord. We hebben het lied gezongen van Stuart Townend. Ze weten dat ik gek op Stuart Townend ben, vooral om de teksten. En dat lied wat we gezongen hebben was de liefde voor het woord. Ik wil u meenemen naar Jesaja 54 en dan sluit ik af. Jesaja 50. Jesaja, blaadjes zijn nog dun. Jesaja 50. En het is, als je het doorleest, weet ik dat dit de Heer Jezus is. Kan niet anders. En daar staat er, vers 4. De Heere, Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Dus als jij dat doet, wat hier staat, dan weet je wat je overdag moet zeggen. Klopt dat, wat hier staat? Bij de Heer Jezus wel. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij met het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. Ik zie Maria daar aan de voeten, ik zie mezelf aan de voeten van de Heer Jezus. De Heer heeft mij het oor geopend. Zelf ben ik niet ongehoorzaam. En dan zegt hij, ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan mij die de baard uitplukken, mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Dan ziet u, het gaat hier over de Heer Jezus. En de Heer Jezus zelf heeft geluisterd naar wat de Vader tot hem zei. Het verlangen voor mij is, en dat wil ik met u delen, is open het woord. Lees. En ik zei het laatste wat ik met u lees, dat is dit, maar ik wil u tot slot nog één vers lezen uit Psalm 109, vers 4, omdat ik niet verder over het gebed iets wil zeggen, maar dat het wel belangrijk is. Psalm 109, vers 4. Ik heb dit vers in de grondtekst bekeken. De MBG geeft daar een volgende vertaling aan. Ik zal eerst Psalm 109, vers 104 uit de herziene Statenvertaling lezen. Voor mijn liefde klagen zij mij aan, maar ik was steeds in gebed. In de grondtekst staat, ik ben een en al gebed. Ik vond het zo mooi. Mijn leven, uw leven, mag een en al gebed zijn. Aan de voeten van de Heer Jezus. En in hetzelfde gedeelte, maar ik mag niet verder gaan. Mag het wel, maar ik doe het niet. Er staat een beeld van de Heilige Geest. We hebben Gods Geest nodig. Omdat we weten dat de Heilige Geest met al onze noden en al onze verzuchtingen die bekend mogen maken aan Hem die ook wil luisteren. En die ook spreekt door zijn woord. Dat wensen we elkaar toe. Ik heb het nodig, u hebt het nodig. En de relatie begint met luisteren naar wat God tot u te zeggen heeft. Spreek het maar uit. Worstel je ergens mee. Voel je je alleen. Schreeuw het maar uit. En dan ben ik ervan overtuigd dat je niet een priester en een leviet tegenkomt. Want waar kwamen die vandaan, die priester en die leviet? Die kwamen van Jeruzalem en die gingen de stad van de vloek. Met andere woorden, je moet in Jeruzalem blijven. In dat geestelijk denken, zoek de dingen die boven zijn. En de Heer zal je duidelijk maken wat je zeggen kunt. En plotseling denk je van, dat is nou toch ook toevallig dat ik die zie. Is dat zo? Dat leven wens ik u, maar natuurlijk ook mezelf toe. En lees het woord, bid maar veel. En ga maar het bidden van Heer, misschien moet ik de zaal schoonmaken. Of misschien moet ik de toiletten in. Of misschien moet je zeggen, hey, hulp for love to share. Misschien komt Deborah in je hart en moet je specifiek voor haar bidden, maar ook voor de kinderen en voor Jacco eromheen. De Heere opent uw ogen, maar vooral hoop ik uw hart. Amen.